dat jullie allemaal gekomen zijn. En ik zou ook heel blij zijn geweest mocht mijn stem ook zijn meegekomen. Maar die is thuisgebleven. Dus mijn excuses daarvoor. Ik zal mijn best doen en ik hoop dat ik het einde van de preek haal. Maar als er niks meer uitkomt, ja, dan zullen we ook maar stoppen gewoon, hè, want dan heeft het ook geen nut. Nee, we zullen wel zien. Ik wil eventjes uw christelijke kalender in de war schoppen. En ik wil jullie even meenemen naar de periode tussen Pasen en Hemelvaart. Binnenkort komen we in die paastijd, maar ik wil jullie nu al naar daar meenemen. En ik wil jullie eigenlijk vandaag wat dieper stilstaan op twee verschijningen van Jezus na zijn dood. En natuurlijk ook na zijn opstanding. En dat moet toch eigenlijk wel een fantastische tijd zijn geweest, niet? Dat moet toch heel gemakkelijk zijn geweest voor de leerlingen om te geloven dat Jezus is opgestaan. Want Jezus had toch voor zijn dood al een aantal keer uitgelegd dat hij moest lijden. En dat is dan toch ook gebeurd. En hij had toch ook gezegd dat het lijden niet het einde was geweest, maar dat hij ging opstaan. Dat had hij toch al uitgelegd. Dus het moment dat de discipelen Jezus zien, moeten zij toch onmiddellijk geloof hebben gehad. Een geloof zonder twijfel, een geloof 100%. En soms denk ik, ja, was ik maar één van die discipelen. Dan was ik maar één van hen, dan had ik Jezus met mijn eigen ogen kunnen zien. Dan had ik Jezus met mijn eigen handen kunnen aanraken. Ja, dan zou mijn geloof dus nog nooit meer twijfel hebben gehad. Nee, want ik had hem met mijn eigen ogen gezien, met mijn mensenhanden kunnen aanraken. Ik zou nooit meer getwijfeld moeten hebben. Nu, ik heb in de voorbereiding van de preek de verschillende evangeliën vanaf het avondmaal tot het einde van de evangelie doorgelezen. En laat ik zo zeggen dat hetgeen dat ik nu geschetst heb, dat dat niet zo gegaan is. Ik heb mogen ontdekken dat er eigenlijk bij de verschijningen van Jezus aan de discipelen eigenlijk altijd wel ook ongeloof aanwezig was. Dat er eigenlijk altijd ook wel twijfel aanwezig was. En hoe reageert Jezus daarop? Zou hij teleurgesteld zijn geweest? Van jongens, ik had het toch uitgelegd wat er stond te gebeuren? Vrouwen aan het graf, jullie hebben toch zelfs engelen gesproken? Zou Jezus teleurgesteld zijn geweest? Zou Jezus verdwenen zijn en de discipelen met ongeloof hebben achtergelaten? Wel, ik wil vandaag twee verschijningen dieper bespreken en dan gaan we zien hoe dat Jezus antwoordt op het ongeloof dat de leerlingen toen hadden. Laten we starten in Johannes. Johannes hoofdstuk 20. Johannes hoofdstuk 20 en we gaan vanaf vers 11 lezen. Maar Maria stond huilend buiten bij het graf en terwijl zij huilde, boog zij voorover in het graf. Wat was er hier gebeurd? Wat is er hier nu eigenlijk juist aan de hand? We zien Maria van Magdala, excuseert, Maria van Magdalena. Voilà, hoe dat je het uitspreekt. Ik word hier goed geholpen. Nee, die staat aan het graf 3 dagen nadat haar Heer gekruisigd is. En we kennen Maria als een trouwe volgeling van Jezus. Als Jezus bij haar was, dan zat zij aan zijn voeten. Dan zat zij op de eerste plaats om naar de woorden van de Heer te luisteren. Maria kende Jezus als haar rabbijn, als haar leermeester. En Maria had ook heel veel aan Jezus te danken. Het is Jezus die haar broer heeft opgewekt uit de dood. De band tussen Maria en Jezus moet heel sterk zijn geweest. En dat bewijst zich ook aan het feit dat Maria erbij was in Jeruzalem toen Jezus gekruisigd was. Maria heeft Jezus zien sterven. Maria is ook een van de vrouwen die Jezus mee van het kruis heeft gehaald, hem in doeken heeft gewikkeld en heeft mee begraven. En ook nu, nadat Jezus al gestorven is, keert zij opnieuw terug naar het graf. Maria heeft houvast, nog altijd houvast, of is haar houvast bij Jezus. Weliswaar bij het lichaam van Jezus. En zij staat daar aan het graf huilend. Nu, ten eerste omdat zij in de rouw is. Haar meester is gestorven. Maar langs de ene kant ook omdat zij bij het graf kwam en zag dat het graf leeg was. Maria dacht dat het lichaam van Jezus gestolen was. Ik heb 3 van mijn 4 grootouders al moeten afgeven. Mijn maag keert om. Als ik alleen al bij de gedachte dat ik bij het kerkhof zou komen, bij het graf van mijn moe en vava, dat het grafsteen is weggehaald en dat de lijkkisten verdwenen zouden zijn. Stel u voor. Mijn maag keert om. Maria is in diepe rouw en ik begrijp haar volledig. Laten we verder lezen. Maria buigt voorover in het graf. En zij zag 2 engelen in witte kleding zitten. 1 aan het hoofdeinde en 1 aan het voeteinde van de plaats waar het lichaam van Jezus gelegen had. En die zeiden tegen haar: Vrouw, waarom huilt u? Vrouw, waarom huilt u? Kun je iemand bijna onpersoonlijker aanspreken? Het is misschien een idiote vraag en ik denk dat er ook geen antwoord op is, maar... Hebben engelen een geslacht zoals wij mensen hebben? Ik denk het niet, maar deze 2 engelen waren waarschijnlijk mannen. Want de afwezigheid van empathie, ja, dat vind je alleen maar, denk ik, bij mannen. Nu, Maria, we lezen verder. Zij zei tegen hen, omdat ze mijn Heere weggenomen hebben en ik weet niet waar ze hem neergelegd hebben. Opnieuw. Zegt opnieuw Maria dat aantoont dat zij zich vastklampt aan Jezus, maar aan het lichaam van Jezus. Maria, en hier zien we eigenlijk een eerste vorm van ongeloof, Maria heeft niet begrepen wat Jezus haar heeft uitgelegd, wat zou komen, dat de dood niet het einde was, dat het graf, dat ze daar haar hoop niet meer op moest stellen, maar dat doet Maria wel. En dat is eigenlijk een eerste vorm van ongeloof dat we hier ontdekken. En toen zij dit gezegd had, keerde zij zich naar achteren en zag Jezus staan. Maar zij wist niet dat het Jezus was. Eigenlijk opnieuw een vorm van ongeloof. Maria keert zich om, ze ziet Jezus voor haar staan. En zoals ik in de inleiding had gezegd, van ja, die ontmoeting met Jezus, dat moet vol met pracht zijn, vol met kracht en onmiddellijke herkenning. Nee, dat is niet het geval. Maria draait zich om en ze herkent Jezus niet onmiddellijk. Opnieuw heeft ze het niet begrepen. En Jezus ziet dat Maria hem niet meteen herkent. En Jezus gaat niet onmiddellijk dat ongeloof wegnemen. Dat lezen we in vers 15. Jezus zei tegen haar: Vrouw, waarom huilt u? Wie zoekt u? Opnieuw spreekt Jezus Maria aan met vrouw. Hij wil nog even op het oppervlakte blijven, nog niet diepgaand gaan. En in mijn voorbereiding dacht ik na, van eigenlijk is dat toch onlogisch. Waarom neemt Jezus niet onmiddellijk dat ongeloof weg? En misschien is dat in mijn ogen de minst logische van de 2 opties. Maar misschien is het wel de meest therapeutische van de 2 opties. Laat me even uitleggen. Als u bij de dokter komt, je bent bij de huisarts, u was daar afgesproken om 10 uur, nu om 9:45 zit u nog bij de wachtkamer, 9:20, ja, oké, om 9:30 mag u eindelijk naar binnen. U komt zo naar binnen en u komt zo, ai, 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 ai. En nog voordat u in de stoel heeft kunnen zitten, zegt de dokter, ah, ik zie het al, tennis elleboog, ja. Ik zal even een papiertje schrijven, hier zijn uw medicijnen, ga maar halen, dat is dan €50, alsjeblieft. Ja, u gaat misschien uiteindelijk na een paar dagen genezen zijn via die medicijnen. Maar zo gaat het niet bij de huisarts. Nee, u mag gaan zitten. En de dokter neemt een luisterende houding aan. En de dokter vraagt, wat scheelt er? En het feit alleen dat u dat al kan zeggen, dat u ja, uw verhaal kan doen, dat is al de eerste stap in een herstelproces. Blijkbaar gaat Jezus niet onmiddellijk het ongeloof van Maria wegnemen. Nee, hij gaat het gesprek aan. Nu, Jezus is natuurlijk ook wel meer geïnteresseerd dan de engel, want hij stelt ook nog een vraag, wie zoekt u? En het antwoord dat Maria hierop geeft, laat eigenlijk nog eens zien in wat voor een paniek en wat voor een rouw dat zij zit. Want eigenlijk het antwoord dat zij geeft, is eigenlijk compleet absurd. Vanaf vers 15. Jezus zei tegen haar, vrouw, waarom huilt u? Wie zoekt u? Zij dacht dat het de tuinman was en zei tegen hem, meneer, als u hem weggedragen hebt, zeg mij dan waar u hem neergelegd hebt en ik zal hem weghalen. Zij dacht dat de tuinman het lichaam van Jezus had gestolen. Maar er stonden soldaten. Er stond een hele groep soldaten voor het graf. Heeft die tuinman dan eigenhandig al die soldaten neergelegd? Er stond een hele grote steen voor het graf. Heeft die tuinman dan zelf die steen weggerold? Die tuinman was misschien een religieuze Jood. Zou een religieuze Jood grafschennis plegen en een lichaam weghalen van zijn rustplaats? En dan ook nog eens, het is de tuinman. Zijn meester heeft Jezus daar gelegd, zijn baas. Als die tuinman het lichaam zou stelen, ja, dat zou toch zijn job kosten, zijn leven, zijn zekerheid kosten. Wat Maria eigenlijk suggereert, is eigenlijk absurd. Het laat zien hoe hard Maria de weg kwijt is. En opnieuw, ik begrijp het haar wel, want de vaste grond onder haar voeten, die was weggemaaid of weggegaan. En nu zegt Jezus, nu ga ik antwoord bieden op Maria haar ongeloof. En op wat voor een manier vind ik eigenlijk heel speciaal. Vers 16. Jezus zei tegen haar, Maria. Jezus spreekt Maria aan, niet meer met vrouw, maar Jezus spreekt Maria persoonlijk aan. Maria, ik ken jou, want ik ben het. Ik ben het, Jezus. Ik ken jou, ik weet wat je voelt, ik weet wat je meemaakt, ik weet in wat voor diepe pijn je bent, ik ken je. Maria keerde zich om en zei tegen hem, Rabboni, dat betekent meester. Jezus antwoordt op het ongeloof van Maria en er kan een herstelmoment plaatsvinden. Maria klampt zich opnieuw vast aan Jezus en zij herkent haar meester. Prachtig, toch? Dit is toch een teken dat Maria het 100% gelooft nu dat Jezus werkelijk is opgestaan. Dit is toch een teken dat Maria het 100% begrepen heeft. Nee, dat is eigenlijk ook niet waar. Maria herkent Jezus als haar rabboni, als haar meester. En wat Maria hoopt, wat Maria nu denkt, is dat het zoals terug, zoals het oude gaat worden. Dat zij opnieuw aan de voeten van Jezus kan gaan zitten en dat zij opnieuw onderwezen kan worden. Maar dat is niet de taak die Jezus nu heeft. Jezus is daar niet alleen maar als Jezus de rabbijn of als Jezus de leermeester. Jezus staat voor Maria als de opgestane Heer. Als de Christus, als de overwinnaar. Jezus zijn taak is nu niet meer om op de aarde te blijven. Jezus zijn taak is om naar de Vader te gaan. Om de troon naast de Vader te gaan zitten. En alle macht op de hemel en op de aarde te verkrijgen. En om daar te blijven totdat hij terug zal komen, oordelend over de levende en de doden. Maar dat is niet wat Maria denkt. Maria wil zich opnieuw aan Jezus vasthouden en hem niet meer laten gaan. Dus eigenlijk, ook al heeft zij die eerste ontmoeting, die eerste verschijning met Jezus al gehad, is er opnieuw eigenlijk wat ongeloof te bespeuren. Dat ze het niet volledig begrepen heeft. Nu, wat doet Jezus? Gaat hij, verdwijnt hij nu? Nee, natuurlijk niet. Opnieuw geeft hij het antwoord. En hij gaat Maria op weg zetten. Maria, die de weg kwijt was, gaat hij nu richting geven en een opdracht geven. We lezen vanaf vers 17. Jezus zei tegen haar, hou mij niet vast, want ik ben nog niet opgevaren naar mijn vader. Maar ga naar mijn broeders en zeg tegen hen, ik vaar op naar mijn vader en uw vader. En naar mijn God en uw God. Maria Magdalena ging en berichtte de discipelen dat zij de Heer gezien had en dat hij dit tegen haar gezegd had. Misschien kan u zich op dit moment, kan u zich eigenlijk wel inleven in Maria. Misschien hebt u op dit moment wel een moeilijke tijd. Misschien bent u in de rouw. Of misschien hebt u altijd uw hoop gesteld of u vastgeklampt aan iets in uw leven dat zekerheid gaf. En misschien is dat net weggeveegd. En weet u niet meer waar u dat u juist nu naartoe moet. Maar Jezus wilt een ontmoeting met u hebben. En Jezus wilt u persoonlijk aanspreken. Jezus wilt u bij je naam noemen. Hij wilt zeggen, ik ken je. Ik weet wat je meemaakt. Ik wil opnieuw een ontmoeting met jou. En jouw ongeloof, daar wil ik een antwoord op bieden. Daarom, broeders en zusters, mocht dit bij u zo het geval zijn, verlaat dan straks de gemeente niet voordat u even een van uw broeders of zusters hebt aangesproken en ga misschien samen in gebed om opnieuw een ontmoeting met Jezus te hebben. Dit was de eerste verschijning en we gaan nu eigenlijk naar een tweede verschijning die eigenlijk op dezelfde dag dat Jezus uit de dood is opgestaan, is gebeurd. Jezus verschijnt aan twee mannen die op weg waren naar een stad of een dorpje buiten Jeruzalem. 60 stadien verder, dus ongeveer 11 kilometer, waren ze aan het wandelen. En als ik het naam van het dorpje zeg, dan weet u natuurlijk over wie ik het heb. Ze waren onderweg naar het dorpje Emmaüs. We gaan het hebben over de Emmaüs-gangers. Nu, voordat we het daarover hebben, wil ik eigenlijk nog toch een beetje terug in de tijd. Een paar dagen of een goede week daarvoor, voor de Emmaüs-gangers, naar het avondmaal. Laten we naar Lucas hoofdstuk 22 gaan. Lucas hoofdstuk 22 vanaf vers 35. En dat is eigenlijk een tekst die we niet zo vaak openen als we bijvoorbeeld samen het avondmaal delen. En het is ook eigenlijk ook een beetje een bizarre tekst, waarvan we eerst niet zo hebben van, wat betekent het misschien? Maar in ieder geval, Jezus en zijn leerlingen zijn bezig met het avondmaal. Het brood is al gedeeld, de wijn is al gedronken. En Jezus neemt nu eigenlijk de tijd om de leerlingen te gaan waarschuwen wat er staat te gebeuren en wat er staat te gebeuren met hen. En Jezus heeft ook al aan Petrus voorspeld van Petrus, jij gaat mij tot 3 maal toe verloochenen. En daarna heeft hij nog een andere boodschap voor alle leerlingen. We lezen vanaf vers 35. En hij zei tegen hem, heeft het u aan iets ontbroken toen ik u uitzond zonder beurs, reiszak en sandalen? Zij zeiden aan niets. Hij zei dan tegen hen, maar nu, laat wie een beurs heeft hem meenemen, evenzo een reiszak. En wie geen zwaard heeft, laat die zijn bovenkleed verkopen en er een kopen. Want ik zeg u dat dit wat geschreven staat nog in mij volbracht moet worden, namelijk, en hij is tot de misdadigers gerekend. Ook wat er over mij geschreven is, heeft immers een einddoel. Zij zeiden, Heere, zie, hier zijn 2 zwaarden. En hij zei tegen hen, het is genoeg. Nu, ik ga hier niet te lang bij stilstaan, ik ga direct to the point komen. Wat Jezus probeert te uitleggen aan de discipelen is: heel snel zal ik gevangen worden. Ik ben geen misdadiger, maar ik zal er wel tot gerekend worden. En als dat gebeurt, zal er ook voor jullie een nieuwe tijd aankomen. Eerst moesten jullie zich geen zorgen maken over wat dan ook. Jullie hadden bescherming, jullie hadden eten in overvloed, jullie moesten je niet voorbereiden, want voor alles zou gezorgd worden. Nu zal het volledig anders zijn. Bereid je maar goed voor, want je zult moeite kennen, je zult honger kennen, je zult moeten vrezen voor je leven. Wat een aantal van de discipelen begrijpen: yes, eindelijk gaan we geweld gebruiken. Wie heeft er allemaal aan zwaard? Kom, Jezus, we hebben er al 2 gevonden. Er waren een aantal leerlingen die hoopten dat Jezus een gewelddadige revolutie ging brengen. Een gewelddadige revolutie zoals er de eeuw voor Jezus al een aantal opstanden tegen de Romeinen waren geweest. En nu dat Jezus zegt, je moet een zwaard kopen, denken ze, ja, nu is de tijd. Eindelijk, we gaan geweld gebruiken. Jezus gaat ons verlossen van de Romeinen. En Jezus zegt, het is genoeg. Nu, dat zegt hij niet om te zeggen, met 2 zwaarden, allez, je zult wel eens zien hoe goed ik kan vechten. Nee, hij zegt dat, het is genoeg, laten we erover ophouden. Stop maar met zoeken, want dat is niet wat ik bedoel. En Jezus gaat niet echt in op die leerlingen, omdat hij weet dat ze het toch niet gaan begrijpen. En ze zullen wel al snel genoeg erachter komen dat het helemaal anders zal verlopen. Nu, met dit in het achterhoofd, laten we nu naar de Emmausgangers gaan. Laten we lezen vanaf vers 13. Het evangelie van Lucas, sorry, nog altijd in Lucas, hoofdstuk 24, vanaf vers 13. En zie, 2 van hen gingen op diezelfde dag, dat is dus dezelfde dag dat Jezus opstond uit de dood, op diezelfde dag naar een dorp dat 60 stadia van Jeruzalem verwijderd was en waarvan de naam Emmaus was. En zij spraken met elkaar over al deze dingen die gebeurd waren. En het gebeurde, terwijl zij met elkaar spraken en van gedachten wisselden, dat Jezus zelf bij hen kwam en met hen meeliep. Maar hun ogen werden gesloten gehouden, zodat ze hem niet herkenden. En hij zei tegen hen: wat zijn dit voor gesprekken die u al lopend met elkaar voert en waarom ziet u er zo bedroefd uit? En de een, van wie de naam Kleopas was, antwoordde en zei hem: bent u als enige een vreemdeling in Jeruzalem dat u niet weet welke dingen daar in deze dagen gebeurd zijn? Opnieuw zien we hetzelfde ongeloof dat we bij Maria al hebben gezien, zien we nu bij de Emmausgangers. Jezus staat voor hen, Jezus spreekt hen aan en gaat met hen mee, maar zij herkennen hem niet. Sterker nog, ze zeggen, bent u een vreemdeling of zo? Bent u niet van hier? Het is wel frappant dat er eigenlijk in vers 16 staat, hun ogen werden gesloten houden. Het is eigenlijk alsof het Jezus zijn bedoeling is dat ze hem opnieuw niet onmiddellijk herkennen. Blijkbaar moet er toch opnieuw iets gebeuren voordat ze dat geloof hebben. Net zoals Jezus eerst een gesprek met Maria wilt aangaan, wilt Jezus blijkbaar nog iets gaan doen, vooraleer dat die herkenning komt. Maar dus het niet herkennen van Jezus is eigenlijk al een eerste vorm van ongeloof, en we gaan er nog 2 ontdekken. Vers 19. En hij zei tegen hen: welke dan? Dus welke dingen zijn er deze dagen gebeurd? En zij zeiden tegen hem: de dingen met betrekking tot Jezus de Nazareer, die een profeet was, machtig in werken en woorden voor God en heel het volk. En hoe onze overpriesters en leiders hem overgeleverd hebben om hem ter dood te veroordelen en hem gekruisigd hebben. en wij hoopten dat hij het was die Israël zou verlossen. Maar al met al is het vandaag de derde dag sinds deze dingen gebeurd zijn. De Emmausgangers hadden Jezus, de Nazareër, ze hadden hem herkend als een profeet. Als een profeet die machtig in werken was en machtig was in woorden voor God, voor heel het volk. Maar ze hadden het verlossingswerk hadden ze niet begrepen. Nee, want ze zeggen, hij is gekruisigd, maar voor hen is het kruis het einde. Jezus is dood, het is gedaan. De Emmausgangers waren volgens mij twee van die leerlingen die hadden gehoopt dat Jezus verlossing van de Romeinen ging brengen door middel van een opstanding. Maar dat is niet gebeurd. Nee, Jezus is gestorven. En we zien soms in de geschiedenis dat wanneer dat de leider van een opstand wordt gevangen genomen of wanneer dat die sterft, dat juist dan het geweld opflakkert. En daarom waren de Emmausgangers nog even in Jeruzalem gebleven, maar na 3 dagen, wanneer Jezus werkelijk dood was en ze hadden gezien dat er helemaal geen opstand kwam, zijn zij vol bedroefd en vol teleurstelling het maar afgetrapt. Ze vonden het niet de moeite om bij de andere leerlingen te blijven. Voor hen was het verhaal gedaan. Ze hebben het kruis niet herkend als het verlossingswerk, juist als het nieuw begin voor hen, maar juist als het eindpunt. Dat is de tweede vorm van ongeloof die we hier kunnen zien. En de derde vorm van ongeloof is dat ze eigenlijk ook niet geloofden in de opstanding. Sterker nog, dat ze zelfs geen hoop hadden dat de opstanding waar was gebeurd. Laten we verder lezen vanaf vers 22. Maar ook hebben sommige vrouwen uit ons midden, die vroeg in de morgen bij het graf geweest zijn, ons versteld doen staan. En toen zij zijn lichaam niet vonden, kwamen ze zeggen dat ze zelfs een verschijning van engelen gezien hadden, die zeiden dat hij leeft. En sommige van hen die bij ons waren, gingen naar het graf en troffen het ook zo aan als de vrouwen gezegd hadden, maar hem zagen zij niet. Dus de vrouwen komen bij de leerlingen, die zeggen, het graf is leeg, maar zij geloofden het niet. Ze deden het af als kletspraat. En sommige van de leerlingen die namen wel de moeite om naar het graf te gaan. Die namen de moeite om te onderzoeken, is het echt waar wat de vrouwen zeggen? Maar deze twee leerlingen niet. Ze geloofden niet in de opstanding, maar ze hadden er zelfs geen hoop op dat het misschien waar zou zijn. Ze waren verward. Er staat... Zij hebben ons versteld doen staan. Er staat niet, ze hebben ons enige hoop gegeven. Nee, ze zijn gewoon verward. En ze nemen eigenlijk een heel, een niet actieve houding aan. Ze hebben er geen hoop op. Op hetgeen wat Jezus wel al had uitgelegd, ze namen er geen hoop op. Dus we hebben eigenlijk 3 vormen van ongeloof herkend bij de Emmausgangers. En nu is het opnieuw tijd voor Jezus om een antwoord te bieden op dat ongeloof. Vanaf vers 25. En hij zei tegen hen, o onverstandige en trage van hart, dat u niet gelooft al wat de profeten gesproken hebben. Jullie geloven dat ik een profeet was, maar de profeten zelf hebben jullie gewoon niet begrepen. Moest de Christus dit niet lijden en zo in zijn heerlijkheid ingaan? En hij begon bij Mozes en al de profeten en legde hun uit wat al in de schriften over hem geschreven was. En zij kwamen dicht bij het dorp waar ze naartoe gingen en hij deed alsof hij verder zou gaan. En zij drongen er bij hem op aan en zeiden, blijf bij ons, want het is tegen de avond en de dag is gedaald. En hij ging naar binnen om bij hen te blijven. En het gebeurde, toen hij met hen aan tafel lag, dat hij het brood nam en het zegende. En toen hij het gebroken had, gaf hij het aan hen. En hun ogen werden geopend en zij herkenden hem, maar hij verdween uit hun gezicht. En zij zeiden tegen elkaar, was ons hart niet brandend in ons toen hij onderweg tot ons sprak en voor ons de schriften opende? En op datzelfde moment stonden zij op en keerden terug naar Jeruzalem en vonden de 11 discipelen en hem die bij hen waren bijeen. Die zeiden, de Heere is werkelijk opgewekt en is aan Simon verschenen. En zij vertelden wat er onderweg gebeurd was en hoe hij door hen herkend was bij het breken van het brood. Wauw, wat een bekering. Wat een persoonlijke verandering. Wat een transformatie van ongeloof, van het zelfs niet hopen dat de opstanding waar zou zijn, naar te kunnen zeggen, Jezus is waarlijk opgestaan. Jezus is aan ons verschenen, we hebben hem herkend, we geloven het. En wat is nu hetgene dat er juist veranderd is bij die leerlingen? Wel, eerst kenden de Emmausgangers het verlossingswerk van Christus niet. Zij wisten niet dat het lijden van Christus de bedoeling was en al bij monden van de profeten al lang uitgelegd was en geprofeteerd. En het is Jezus zelf die het antwoord biedt en hen gaat uitleggen, dit moest gebeuren zodat jullie verlossing zouden kunnen krijgen. Er staat dat Jezus de schriften opende. Nu, oftewel, kun je eens kijken, waar staat het? Ja, want ons hart was brandend toen hij de schriften opende. Dus oftewel was het zo dat Jezus effectief boekrollen bij zich en letterlijk de schrift opende. Ofwel moeten we het lezen dat Jezus de schriften openbaarde, zodat ze het eindelijk wisten wat het betekende. Maar het blijft niet alleen bij weten wat het verlossingswerk inhoudt. Nee, want wat is het moment dat hun ogen werden geopend? Wat is het moment dat ze Christus herkennen? Dat is het moment dat Jezus het brood breekt en aan hen geeft. De Emmausgangers zien het teken van Christus zijn verlossingswerk. Jezus die aan het kruis zijn lichaam gebroken wordt voor onze zonden. Zij zien dat en ze nemen het aan. En dat is het moment dat hun ogen werden geopend. Dus ten eerste, Jezus legde het verlossingswerk uit van hoe er verlossing van hun zonde kan komen. En twee, zij nemen het aan, persoonlijk. En dat is het moment dat dat moest gebeuren. Dat is het moment dat hun ogen geopend werden en zij geloof hadden. Nu, wauw. Joppe, je had gezegd dat die verschijningen van Jezus niet vol met kracht wel waren. Dus tuurlijk is dat wel. Als Jezus ergens verschijnt, als Jezus aan mensen verschijnt, mensen veranderen. Natuurlijk is dat krachtig. En een bewijs daarvan is dat in elk verschijningsverhaal een vast schema zit. In elk van de verschijningsverhalen. Het begint met een persoon of personen op een plaats in een bepaalde toestand. Sommigen waren verdrietig, sommigen waren bedroefd, anderen waren bang. En dan heb je een ontmoeting, een verschijning van Jezus. Een ontmoeting. Jezus spreekt de personen aan. Dan merk je ongeloof. En in verschillende verschijningsverhalen zie je ook verschillende vormen van ongeloof. Bij Maria Was het niet het herkennen en het vastklampen aan het graf? Bij de Emmausgangers was het dat ze het verlossingswerk niet begrepen hadden. Op een ander moment denken de discipelen dat Jezus een geest is. Er zijn verschillende manieren van ongeloof, maar elke keer neemt Jezus de tijd om een antwoord te bieden aan het ongeloof. En dan zien we als laatste dat in elk verschijningsthema er een verzendingsverhaal een zendingsthema aan bod komt. Oftewel geeft Jezus de opdracht, ga heen en verkondig, leg het uit dat ik ben opgestaan. Oftewel gebeurt het spontaan, zoals hier bij de Emmausgangers het geval was. Wanneer Jezus verschijnt, gebeurt er absoluut een verandering. Komt er, gaat er van ongeloof naar geloof. Maar nu opnieuw naar die eerste vraag. Is dat geloof dan volledig zonder twijfels? Nee. Geloven is niet instant. Geloven is niet van één, het is zelfs niet van 1, 2, 3. Het is van een start en een heel erg lang leven samen met de Heer. En een bewijs daarvan is nu, en ik heb de tijd niet om daarop in te gaan, maar Jezus gaat zich ook verschijnen aan de apostelen. En op een gegeven moment staat er in Johannes dat Jezus verschijnt aan het meer van Tiberias. En daar staat eigenlijk, het is de derde maal dat Jezus zich aan de discipelen verschijnt. Maar zelfs aan het meer van Tiberias zien we dat er nog twijfel was bij sommige leerlingen. Ze durfden die twijfel niet uit te spreken, maar Jezus wist wel dat die twijfel er was. En ook dan geeft hij een antwoord. Dus lieve broeders en zusters, als zelfs bij de leerlingen, de eerste leerlingen, aan wie Christus letterlijk fysiek verschenen is, dat ook zij nog twijfelden, is het ook maar misschien normaal dat wij mensen zijn. En dat wij ook af en toe ons geloof niet altijd 100% is. En dat we niet altijd op een berg staan, maar dat we ook soms het wel lastiger is. Maar dan wil ik twee dingen nog meegeven. Eén, Jezus wilt een ontmoeting. Als er nog ergens ongeloof is, dan wilt Jezus die ontmoeting. En hij wilt een antwoord geven op ons ongeloof. Het is misschien frappant om te denken dat er tussen Pasen en Hemelvaart 40 dagen is. Ja, dat is eigenlijk wel best lang. En in die 40 dagen is het niet zo dat Jezus alleen maar verscheen om zichzelf te bewijzen, om te bewijzen dat hij opgestaan is. Natuurlijk wel, hè. Zodat de getuigenis van de discipelen waar is, de getuigenis van de apostelen waar is, en dat wij dan ook vol vertrouwen hen getuigenis mogen geloven. Maar Jezus brengt ook vergeving. Denk maar aan Jezus en Petrus aan het meer van Tiberias. In die 40 dagen brengt Jezus ook verzoening, brengt hij troost. Leidt hij de discipelen naar bepaalde plaatsen, van Jeruzalem naar Galilea en terug. En er staat maar heel weinig uiteindelijk geschreven over die 40 dagen, dus we weten niet waar dat ze allemaal geweest zijn of in welke vorm exact. Maar hij brengt hen naar verschillende plaatsen. En Jezus doet ook nog tekenen. Jezus legt opnieuw het woord uit, zijn de betekenis. In die 40 dagen doet Jezus heel veel. Tot het moment van hemelvaart, dat de discipelen klaar waren of bereid waren om wanneer Jezus naar de hemel was gegaan, bijeen te blijven en trouw bijeen bleven in gebed. Nu, een tweede dat ik nog wil meegeven. Ja, en dat zien we heel hard in, in de getuigenis van de Emmausgangers, dat het geloven in de opstanding van Christus, het aannemen van Christus, zijn verlossing, daarin te geloven, het op de knieën gaan en onze zonden voor de eerste keer belijden en geloven dat Jezus waarlijk is opgestaan, dat is een werk van God. Dat is niet alleen een beslissing van ons. Natuurlijk begint het bij een beslissing, we hebben een vrije keus gekregen. Maar het is ook God zelf die werkt. Want de Emmausgangers getuigen ervan, ons hart was brandende. We weten toch, broeder en zuster, dat als wij in brand staan, wanneer wij in brand staan in geloof, dat dat de Heilige Geest is, Gods aanwezigheid zelf in ons. En er staat ook dat Er staat niet dat de Emmausgangers hun ogen openden, er staat hun ogen werden geopend. Dus geloven, ons geloof, is ook een werk van God. En daarom mogen we er ook in vertrouwen. Het volste vertrouwen hebben in ons geloof. Mag ik nog afsluiten in gebed? Hemelse Vader, grote schepper van hemel en aarde, wij geloven in u. Wij geloven dat u de hemel en aarde gemaakt heeft met een doel. En dat doel is dat u ons gemaakt heeft om een relatie met u te hebben. Een liefdesrelatie met u op te bouwen. En Heere God, wij belijden dat wij als mensen de verkeerde keuzes hebben gemaakt. En eigenlijk elke dag bijna opnieuw de verkeerde keuzes maken om die liefdesrelatie niet na te jagen, maar onze eigen verlangens. En daarmee komen wij niet tot ons doel. En als wij niet tot ons doel komen, dan zijn we in zonde. Maar God, dank u wel dat u uw Zoon, Heer Jezus, naar deze aarde heeft gezonden. En Heer Jezus, dank u wel dat u bereid was om de verlossing te brengen. Niet met wapens, maar door zelf te sterven aan het kruis. En dat u daarmee alle zonden van mij, maar ook alle zonden van alle mensen in heel de mensengeschiedenis op u heeft genomen, heeft gedragen en meegenomen in het graf, meegenomen naar de hel. Maar Heer Jezus, u bent naast mens, bent u ook waarlijk God en u kon niet dood blijven. Na 3 dagen, Heer Jezus, bent u waarlijk opgestaan en als gemeente belijden wij dat. Hebben wij dat geloof, Heer God. En Heer Jezus, dank u wel dat u leeft en dat u doorheen uw Heilige Geest vandaag de dag nog steeds ontmoetingen wilt hebben met ons. Dank u wel dat, en wat wanneer u ons ontmoet, dat u ook een antwoord biedt op het ongeloof dat we misschien met ons meedragen. De twijfels die we af en toe, of soms meer dan af en toe, nog steeds hebben. Dank u wel dat u niet gewoon verdwijnt na het zien van het ongeloof, maar dat u elke keer een antwoord biedt. Heer God, wilt u onze kracht geven om als gemeenteleden onder elkaar elkaars ongeloof ook te zien en ook elkaar te bemoedigen door middel van getuigenissen, door middel van ja, elkaar aan te spreken. En Heer Jezus en Heer God, dank u wel dat u ons een zendingsboodschap meegeeft. Dat elke keer als wij een ontmoeting met u hebben, dat we veranderen. Dat we het verlangen hebben om over u te spreken. Om uw naam en ja, bekend te maken onder de mensen rondom ons. En Heer God, wilt u ons ja, enthousiast maken? Wilt u fysiek doorheen uw Heilige Geest in ons zijn? En dat verlangen voor evangelisatie brandend in ons ja, te plaatsen. Dank u wel, Heer God, dat u ons geholpen hebt, of dat u bereid was om ons aan te raken en ons te helpen om te geloven in u. Heer God, vol vertrouwen kijken wij verder naar de toekomst, op hetgeen dat komen zal. Vol vertrouwen weten we dat u eraan komt. Dat we niet meer gevangen moeten zijn, maar dat we vrij mogen zijn, omdat we weten wat er voor ons ligt. Amen.